We lezen daarna Johannes 3, vers 16 tot en met 21. Johannes 3, vers 16 tot en met 21.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Voor de gasten van morgen onder ons, we zijn al een aantal keren aan het luisteren naar Johannes 3. Het gesprek dat de Heere Jezus met Nicodemus voert. De eerste keer hebben we vooral gelet op de noodzaak die de Heere Jezus benadrukt om wederom geboren te moeten worden. Het moet wedergeboord, omdat we anders het Koninkrijk van God niet kunnen zien. Dus onder vooral de woorden van vers 5 centraal. De tweede keer hebben we gelet op de wijze van de wedergeboorte. Wat is dat nou precies? En wat gebeurt er dan ook door Gods werk in ons hart en in ons leven? Gemeente, ik heb even geaarzeld. Ik had me voorgenomen vanmorgen voor de derde en de laatste keer dit gedeelte te bepreken. En vooral dan ook te letten op het geloof. De relatie tussen wedergeboorte en geloof. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Dan wordt de prediking van vanmorgen veel te vol. En daarom ook opgedeeld in tweeën. En vanmorgen alleen maar met u te letten op één woord. En dat ene woord staat in vers 16 van Johannes 3. En dat is het woord al zo. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan zullen we bij levende welzijn de volgende keer kijken naar het woordje geloof. Dat zo vaak valt aan het slot van dit gedeelte. Vanaf vers 15 eigenlijk al tot en met 21. Dus vanmorgen vooral al zo. En dat al zo wijst ons op God. God wederbaart. Dat is het thema van de prediking. God wederbaart. We letten allereerst op de bron van Gods liefde. Het bewijs van Gods liefde. En het adres van Gods liefde. De bron van Gods liefde. Het bewijs van Gods liefde. En het adres van Gods liefde. We vallen dus eigenlijk vanmorgen gemeente in het slotgedeelte van het gesprek dat de Heere Jezus met Nicodemus voert, een man van de schrift, thuis in de Bijbel van die dagen, en dat is het Oude Testament. Al snel bleek in het gesprek dat de Heere Jezus voerde met deze schriftgeleerde dat hij wel de schrift naar de letter kent, maar niet naar de geest. Wat ik bedoel te zeggen is dat als je aan Nicodemus zou vragen waar staat dat vers, hij dat zo uit zijn hoofd kon opzeggen en ook wel verbaalde verbanden kon aanwijzen in de schrift. De tekst kon koppelen aan belangrijke gebeurtenissen. Denk alleen maar even, jongelui, aan dat moment dat die wijzen uit het oosten aankloppen bij Herodes de Grote. Een van de collega's van Nicodemus heeft daar toen ook gestaan. En die heeft toen zo uit zijn hoofd op kunnen zeggen dat de Heere Jezus, of dat de Messias geboren zal worden in Bethlehem. Ze waren thuis in de schrift, gepokt en gemazeld in de uitleg van de schriften. Maar als het gaat om het persoonlijk toepassen van het woord aan het hart, dan valt het stil. En dat bleek ook al heel snel in het gesprek dat Jezus met Nicodemus voerde. Nicodemus moest wederom geboren worden en de man wist niet wat dat betekende. En ik zeg dat niet vanuit de hoogtegemeente. Niemand van ons weet wat wedergeboorte is, zolang hij Christus niet kent. Dat geldt voor een ieder die buiten het werk van de zaligmaker staat. En dat is ook het aangrijpende van u en van jou, als je de zaligmaker nog niet kent. We zien hier in dit gedeelte dat voor ons ligt dat de Heere Jezus langzaam maar zeker van een tweegesprek het gesprek veranderd heeft in een monoloog. Het is eenrichtingsverkeer geworden om het zomaar te zeggen. Christus is aan het woord. Nicodemus komt niet meer aan te pas. En dan brengt sommige uitleggers er ook toe om te zeggen dat hier eigenlijk een kort verslag staat van een leerrede van de zaligmaker en dat Nicodemus op dit moment al buiten beeld is gebleven. Is geraakt. Ik denk niet dat dat klopt, gemeente. Integendeel, we zien hier dat de leraar van Israël, de zaligmaker, de grote profeet, aan het woord is. En dat hij in het gesprek bereikt heeft dat Nicodemus van leraar leerling geworden is en ook stilgevallen is. Nicodemus moest ook stilvallen, zodat hij ging luisteren naar wat de zaligmaker ook tegen Nicodemus heeft te zeggen. Langzaam maar zeker ontvouwt de Heer Jezus het onderwijs over de wedergeboorte. En er vallen eigenlijk twee dingen op, gemeente. Allereerst wat de zaligmaker niet zegt en waar wij misschien wel heel nieuwsgierig naar zijn. Wat voltrekt zich dan precies in ons hart en in ons leven? Maar de Heer Jezus houdt dat achter de schermen van het werk van de Heilige Geest. En hij zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, het werk van Gods Geest in je hart kun je vergelijken met de wind. Je hoort zijn geluid. Je weet niet van waar hij komt en waar hij naartoe gaat. Alzo is het werk van Gods Geest ook in ons hart en in ons leven. Gelukkig trouwens ook maar gemeend. Dat we dat met een gerust hart mogen toevertrouwen aan het werk van de Heilige Geest. We hoeven het werk van Gods Geest niet te controleren. We mogen het wel voor onszelf beproeven. Het toetsen door het te leggen naast het woord van God trouwens. Dat is ook de drang van de Heilige Geest. En dat doet de Heilige Geest niet om ons onzeker te maken over de vraag of we wel of niet wederom geboren worden. Nee, dat hoort bij het snoeiwerk van de Heilige Geest. Om ons hart te leggen aan de toetssteen van het woord, opdat de Geest ons zou aansporen om nog meer te wortelen in de zaligmaker in Jezus Christus en vanuit hem vrucht te gaan dragen van geloof en van bekering. Nicodemus is nog niet zo ver. Nicodemus staat nog aan het begin en daarom confronteert de zaligmaker hem met wie God is. Wie God is. En dat staat ook centraal in de wedergeboorte. Ik zeg het maar heel eenvoudig, gemeente, maar dan krijgt een mens met God van doen. Als hij wederom geboren wordt. Op verschillende manieren. Vraag bijvoorbeeld wie God is. Altijd zijn naam gehoord op de klank af. Maar nu de Heere in uw hart en in uw leven is gaan werken, roept hij ook de vraag op naar hem, wie hij precies is. En in het stellen van die vraag naar de Heere toe ligt vaak ook het belijden dat wij een verkeerd beeld van God hebben. Dat zien we hier in Johannes 3. De vorige keer hebben we ook gewezen op dat parallelgesprek in Johannes 4, het gesprek dat de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw voert. Twee totaal verschillende mensen die leven in twee totaal verschillende werelden. Ze hebben helemaal niets met elkaar. Nicodemus niet met een overspelige Samaritaanse vrouw en een Samaritaanse vrouw al niet eens met een Joodse geschriftgeleerde. Maar als de zaligmaker met hun in gesprek gaat, het woord openlegt en dat woord aan hun hart legt, dan krijgen ze alle twee met God van doen. En dan is het ontluisterende, gemeente, dat met alle verschillen die deze twee mensen maken en die wij ook zo vaak maken tussen elkaar, ze alle twee eigenlijk niet eens weten wie God is. Het is om die reden, gemeente, dat de Heer Jezus ook in het gesprek met Nicodemus gaat uitleggen wie God is. En dat begint eigenlijk bij vers 15, maar dat breekt met eerbied gesproken door met name in vers 16. Laten we de woorden maar even lezen. Staat in vers 15 op dat een iegelijk die in hem gelooft, in de Zoon des Mensen gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan gaat de Heer Jezus uitleggen wat God bewogen heeft om zijn zoon, zijn enige geboren zoon, te verhogen aan het kruis. Zoals eens in het Oude Testament Mozes een slang op een lange stok bond en die hoog ophield te midden van al die stervende Israëlieten. Wat is de reden daarvoor? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heer Jezus stoot met eerbied gesproken door in dit gesprek En de kern waar het om gaat, en dat gaat om God. Wat heeft God bewogen om zijn zoon te zenden, zo laag af te laten dalen dat hij in gesprek raakt met Nicodemus. En een enkele tijd later, zittend op de rand van de Jacobsbron, in gesprek kan raken met een Samaritaanse vrouw. Daarachter schuilt God. God die geeft. Wat opvalt gemeente, en dat komt in de taal die Johannes gebruikt nog sterker naar voren, maar u mag dat met eerbied gesproken ook in uw Nederlandse Bijbeltje doen, dat alle nadruk in dit vers valt op alzo. Dat ene woordje dat zo sterk bij ons op de voorgrond staat, alzo lief heeft God de wereld gehad. En om dat duidelijk te maken zou u met eerbied gesproken even uw vinger moeten leggen op dat woordje alzo. Er staat dan, want God heeft de wereld gelief gehad. En dan valt meteen alles weg, dan gaat het om God die de wereld heeft lief gehad. Maar nu wil de Heer Jezus duidelijk maken wat de Heer bewogen heeft en wat die liefde van God ten diepste is. Wat is dat voor een liefde? Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik wil dat uitleggen, gemeente, aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld. Bijvoorbeeld een voorval wat wel eens voorkomt in de wereld van kinderen. Het kan wel eens gebeuren, kinderen, dat je ergens bij een lieve mevrouw bij jou in de straat bent geweest. Bij ons in de straat woont ook een zogenaamde snoepjesmevrouw. Ik denk dat alle kleine kinderen in de buurt, in de omgeving van de Rijnstraat, weten waar die mevrouw woont. En als je daar dan op de deur klopt of belt en de deur gaat open, dan staat ze daar in de deuropening met een handvol snoep. Er zijn er twee soorten kleine kinderen. Er zijn kleine kinderen die stoppen hun zakken vol of hun handen vol en eten alles alleen op. Er zijn ook kleine kinderen die nemen het mee naar huis. En dan wil het wel eens gebeuren dat als je thuis komt en je laat het aan je vader of je moeder zien, dat je moeder tegen je zegt, wat heb jij veel snoep gekregen, dat krijg je nooit alleen op. Laat het maar verdeeld worden. Met je andere broertje of zusje als je die mag hebben. Of met je vriendje of vriendinnetje. Dan zie je zo'n klein kind denken, 10 snoepjes gekregen. Dan weet je wat, ik heb toch genoeg. Ik geef er 2 aan mijn broertje. En ik houd er 8 voor mezelf. Er zijn ook kinderen aan wie je dat niet hoeft te zeggen. Verdeel het maar met de anderen. Die kinderen geven alles aan een ander. En dan haast ze natuurlijk om te zeggen, gemeente, dat begrijpt u ook als ouders, dat we deze kinderen ook moeten beschermen. Dit kan maar heel onschuldig nog zijn, alles weggeven. Dat een klein kind zo goed is, dat het alles weggeeft en aan het einde met lege handen blijft staan. Dat gaat over de grens, zeggen we dan tegen elkaar. Je mag ook iets voor jezelf houden. Maar ik gebruik dit eenvoudige voorbeeld, gemeente, om duidelijk te maken wat de zaligmaker wil zeggen. Met eerbied gesproken. Het wil niet zeggen dat God zoveel heeft dat hij genoeg heeft om uit te kunnen delen. En de meerderheid voor zichzelf nog houdt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. God gaf uit het vele wat hij had iets aan de wereld en behield de rest voor zichzelf. Dat bedoelt de Heere Jezus niet te zeggen. Nee, het gaat niet om wat God heeft en vervolgens geeft. Het gaat de zaligmaker om wie God is. Hoe is hij? Wel, hij is zo dat hij al plus wat hij heeft, geeft aan de wereld. En ik zeg het met eerbied, gemeente, maar dat is wel de strekking van de tekst. En met lege handen achterblijft. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij alles gaf. En wat had hij dan? Een hele hemel. Een hemel vol heerlijkheid. Hij had alleen maar zijn zoon. En zelfs dat gaf hij prijs. Zie hem, daar zit hij, die Nicodemus. Zou die man er wat van gesnapt hebben? Ik stel deze vraag, gemeente, en ik kom daar straks in een derde punt nog uitgebreid op terug. Nee, Nicodemus snapt daar niets van. Hij weet niet eens waar het over gaat. Maar God laat zich in zijn gevende liefde niet leiden door de vraag of wij het wel of niet begrijpen. God laat zich in zijn gevende liefde leiden door wie hij is. Hij is zo. En daarom handelt hij zo. Door zijn enige geboren zoon te geven. Hij is zo. Johannes vat het later in een van zijn brieven heel kort samen. Als het gaat om deze vraag: wie is God en wat heeft hem bewogen om zo te handelen? Dan zegt Johannes heel eenvoudig, gemeente, en ik durf die tekst niet te bepreken. Ik denk ook dat ik het nooit zal bepreken. God is liefde. Hij is zo. Onafhankelijk van wat er om hem heen gebeurt. Onafhankelijk met wie hij in gesprek is. Onafhankelijk van wat zijn liefde oproept. Hij is zo in zichzelf. Voordat we de stap maken, gemeente, naar het tweede punt. Een paar hele eenvoudige, concrete lijnen. In de eerste plaats ligt hier achter deze woorden: God is liefde, het geheim van de wedergeboorte. Waarom wederbaart God zondaren? Omdat hij liefde is. Daarom. Wat voor eer is er aan u te halen? Aan mij en aan jou. Helemaal niets. En heeft God ons nodig om met eerbied gesproken nog meer liefde op te roepen in zichzelf? Nee. Zijn liefde is volmaakt, eeuwig, onbegrijpelijk, bodemloos, strekt vanuit de eeuwigheid tot de eeuwigheid. Zijn liefde wordt niet meer wanneer er meer zondaren door hem worden wederom geboren worden. Zijn liefde is oneindig, volmaakt, onbegrensd. Maar God is zo, gemeend, en daarom handelt hij zo. God is liefde. Derde lijn, heel eenvoudig. Als God zo is, gemeente, dan is er voor een ieder doen aan. Voor een rechtzinnige schriftgeleerde, die alles weet, maar God niet kent. Voor een Samaritaanse vrouw, die alles in het nachtelijke duister heeft gedaan in de hoop dat niemand het weet en God niet kent. Voor een Saulus van Tars, die de schapen van Jezus' kudde heeft vervolgd, gemarteld en vermoord. En voor een Timotheus, dat opgroeide in de beschermde geborgenheid van een gezin waar de Heere gevreesd moest werd, maar die hetzelfde wonder in zijn leven moet ondervinden als dat zijn leermeester ondervond. Je moet wederom geboren worden, Timotheus. Dat betekent dat niemand van ons, wat hij ook meedraagt vanuit zijn leven, buiten de rijkwijde van deze liefde behoeft te vallen. En dat wij deze liefde ook niet op hoeven te roepen. Omdat God in zichzelf zo is. U hoeft uzelf niet mooier voor te doen voor de Heer dan dat u werkelijk bent. U hoeft uzelf niet te renoveren en op te knappen voordat u de zaligmaker te voet valt. U hoeft uzelf niet op te knappen en uw leven netjes neer te leggen voor de Heer. U hoeft uzelf niet in allerlei situaties te brengen van ootmoed, van schuldbesef, van verootmoediging, van zondekennis, voordat u God kent. Stop met die pogingen. En erken wie God is. Smeek en werk om zijn werk ook in uw hart en in uw leven. Ik maak de stap naar het tweede punt. Het bewijs van die liefde. Dat klinkt ook door in dat woordje alzo. Je mag eigenlijk spreken, als dat woord zo klinkt, gemeente, ook die vraag stellen. Al zo lief. Hoe lief dan? Wel zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Het is als het ware dat de zaligmaker zegt, wil je het bewijs hebben dat God zo is? Zie op mij. Dat is de gaaf. Dat is het bewijs van Gods liefde. In dat woordje geven, gemeente, klinken vier dingen door. Die alle vier iets vertellen over wie God is. In de eerste plaats over God die zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Een grotere tegenstelling is ondenkbaar in het ganse heelal. Tussen God die liefde is en deze wereld verzonk in schuld en in zonde. De wereld van jou en mijn hart en leven. Het vloekt met elkaar. Maar God zond ze zo. Waarom? Omdat hij in deze wereld iets aantrof wat medelijden opriep in zijn hart. Omdat hij zoals vanmorgen. En dat is maar een stipje op de grote wereldkaart. Bedroefde en verdrietige mensen ziet. Dat hem bewoog om zijn zoon te zenden. Onze nood, onze smart, onze pijn, onze verscheurdheid, onze verslagenheid. Ons ongeloof en verbijstering wanneer we geconfronteerd worden met de macht van de dood. Maar is dat niet onze wereld? En het gevolg van onze keus? Waarvoor we ook gewaarschuwd werden. Prukken wij niet vanmorgen, gemeente, de wrange en de bittere vruchten van onze opstand tegen God? God heeft dit niet gewild. Dat een man en een vader in de kracht van zijn leven na een korte ziekte wordt weggenomen. In het paradijs werd niemand begraven. Werd niemand ziek. En viel geen traan. Dit staat op onze rekening. En is onze schuld. Waarom zond God zijn zoon onder ons? Omdat hij liefde is. Die niet afhankelijk is van een antwoord op die liefde. Onze liefde dooft uit wanneer de ander die liefde niet beantwoordt en voedt. Maar God is in zichzelf liefde. En dat bewoog hem om zijn zoon te zenden naar deze wereld. In de wetenschap dat de Heere Jezus, zijn zoon, niet alleen onder ons zou komen in een tranendal, in een dal van de schaduw des doods. Maar ook in de wetenschap dat hij gekomen is tot de zijnen, zo zou Johannes dat zeggen in het eerste hoofdstuk, en dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. In de wetenschap dat deze wereld niet met open armen stond te wachten op de enige geboren zoon van God, maar wel met geslepen messen. Ik denk gemeente aan een van de gelijkenissen, en het is de laatste gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt vlak voordat hij naar Jeruzalem gaat om te gaan lijden en sterven. En hij kondigt zijn sterven als volgt aan, die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. U kent dat wel, die eigenaar die op enig moment het plan opvat om op reis te gaan. En de wijngaarden en de akkers die hij achterlaat toevertrouwt in de zorgen van zijn knechten. Dat gaat in goed vertrouwen, er worden afspraken gemaakt. En wanneer de oogst wordt binnengehaald, dan gaat die eigenaar ervan uit dat beide partijen zich aan de afspraken houden. En hij zendt zijn knechten om het deel wat hem toekomt op te eisen. Maar die knechten worden weggestuurd, ze worden mishandeld, ze worden soms ook zelfs doodgeslagen, zo vertelt de Heer Jezus in die gelijkenis. En dan komt het in het slot van die gelijkenis. En ten laatste van allen zond hij zijn zoon. Die zond hij niet op de eerste dag. Maar dat alles was gebeurd. Die knechten die bont en blauw thuis kwamen bij hun meester om te vertellen hoe ze mishandeld waren. Die knechten die niet meer thuis kwamen. Omdat ze gedood werden door die pachters. Met alles wat hij weet. Die boze pachters van zijn wijngaard. Zond hij ten laatste zijn zoon. Wij zouden zeggen tegen die man, gebruik je verstand en laat je kind thuis. Je weet met wat voor volk je te doen hebt. Ga zelf. Zorg voor een aantal soldaten die meegaan voor je veiligheid. Maar ten laatste van alle zond hij zijn zoon, want zei hij, ze zullen mijn zoon wel ontzien. En dan gaat de gelijkenis mank. Want vanuit die naïviteit, menselijkerwijs gesproken gemeente, zond de vader niet zijn zoon. Vanuit de gedachte, ze zullen mijn zoon wel ontzien. Hij zond zijn zoon in de wetenschap dat zij de zoon niet zouden ontzien. Dat wij hem niet zouden ontzien. Maar dat wij hem zouden grijpen, binden, mishandelen, kruisigen. En doden. Dat wist God van tevoren. En hij zond zijn zoon. Waarom? Om te bewijzen dat zijn liefde alleen maar van zijn kant komt. En dat hij geliefde gericht is op mensen met een boos, moorddadig hart. Daar zien we een aspect van Gods liefde, gemeente, die onbegrijpelijk is. God zond zijn zoon, en dan zitten we meteen bij het derde aspect, in de wetenschap dat zijn zoon zou gaan lijden. Wanneer de Heer Jezus onderweg is naar Jeruzalem, dan begint hij stap voor stap te vertellen aan zijn discipelen wat hem te wachten staat. En hij zegt dan tegen zijn discipelen niet, ik heb het gevoel dat hangt al een tijd in de lucht, dat de mensen in Jeruzalem me eigenlijk liever zien gaan dan komen. Ze kijken me de laatste tijd zo boos aan. Het Sanhedrin wordt ook steeds feller. Ze reageren zo venijnig. Ik heb het idee dat. Nee, de eerste die begint te spreken over kruisigen is de zaligmaker zelf. Terwijl dat oorspronkelijk niet de opzet was van het Sanhedrin. Wel dat ze hem willen doden. Maar hoe? Dat was nog een openstaande vraag. De eerste die begint te spreken over verraad is de zaligmaker. Terwijl Judas op dat moment, net als de andere, zegt, ik toch niet, meester. De eerste die begint te spreken over overgeleverd te worden in de handen van de misdadigers, is de zaligmaker. Hij ging met voorkennis naar Jeruzalem. En die voorkennis was geen opgedane ervaring, gemeente, van de achterliggende jaren toen de Heere Jezus rondwandelde op aarde. Het was een voorkennis die terugging tot in de stilte van de eeuwigheid. Daar waar de Zoon, de Vader en de Geest Christus lijdensweg hadden uitgestippeld en die lieten uitlopen op het kruis bij Golgotha. Met die kennis zond de Vader zijn Zoon. Ouders willen hun kinderen verdriet, leed en ziekte besparen. Of het zijn ontaarde ouders. Maar hier is er een vader, gemeente, die zijn Zoon prijsgeeft aan het lijden. Om te bewijzen in deze wereld wat zijn liefde is. Al zo lief. Al zo lief dat ik mijn Zoon laat kruipen door het stof in Gethsemane. Al zo lief dat ik mijn Zoon laat verraden worden met een kus. Al zo lief dat mijn Zoon zegt, indien gij dan mij zoekt, laat deze gaan. Al zo lief dat hij bespot, bespuugd en geslagen wordt bij Pontius Pilatus en bij Herodes. Al zo lief dat het Sanhedrin besluit. Hij spreekt godslasterlijke taal. Er is maar één oplossing voor. Kruisig hem. Al zo lief dat onder het open oog van de Vader de Zoon vastgenageld wordt aan het vloekhout van Golgotha. Al zo lief dat de Vader zijn Zoon tot een vloek en een oordeel laat veroordelen en zich terugtrekt in de Godverlatenheid om te bewijzen dat God liefde is. Onbegrijpelijke liefde. En dan zitten we meteen bij het vierde en het laatste aspect. Deze liefde, gemeente, gaat door tot het einde. Het laat zich door niets en niemand tegenhouden, zo zegt de zaligmaker in Johannes 13... Jezus, wetende alle dingen die de Vader hem opgelegd heeft, heeft de zijne lief gehad tot het einde. Het was de liefde van de Vader die de Zoon kracht gaf om te kunnen lijden en te kunnen sterven. Het was de liefde van de Vader die de Zoon kracht gaf om zijn Vader los te kunnen laten in de Godverlatenheid, zonder boos te worden op zijn Vader, zonder zijn Vader iets te verwijten. Zo lief heeft God de wereld gehad. Onbegrijpelijke liefde. Maak er een stap naar het derde en laatste punt. Adres van deze liefde. Ziet u hem zitten met wie de Heer Jezus in gesprek is? Wat een lief kind van God, hè? Die met ontroering en met een verslagen hart, dat wegsmelt onder de liefde van God, luistert naar de zaligmaker. Gemeente, kijk eens goed. Daar zit de wereld. Daar zit een man net als u en ik, met een hart vol vijandschap tegen God en zijn naasten. Geen gebroken hart, maar een hart vol verzet. Er zit een man die er niets van snapt. Dat maakt hem schuldig voor God. Hij begrijpt God niet. Zo zijn u en ik niet geschapen, gemeente. Dat we God niet meer begrijpen. Wij zijn geschapen door God en door hem gericht op hem. Er zit een man die thuis denkt te zijn in de Bijbel. Maar nu hij in gesprek is met de grote profeet en leraar, ontdekt wordt aan zo'n totale geestelijke blindheid en ongeloof. En daar op dit moment nog geen traan om laat. Daar zit iemand die niet wederom geboren is. Er zit een man die denkt dat hij het weet. Zo kwam hij binnen bij Jezus. Heere, wij weten wie gij zijt. Namelijk een leraar van God gezonden. En die zometeen de deur uitgaat, terwijl die het niet meer weet. Er zit een man die haarfijn weet te vertellen wat de zonde is als het gaat om een ander. En die door de ander zichzelf overeind houdt. Omdat hij altijd nog iets beter is dan die ander. Daar zit een man die zegt, we weten wie u bent. Terwijl hij Christus niet lief heeft. En het vermetele brutaliteit heeft om te zeggen, we weten wie u bent. Nicodemus, je weet er helemaal niks van. Maar weet u het wel, gemeente? Dan weet ik het. Ziet u vanmorgen Gods liefde? Tot u. En tot jou. Deze liefde komt dus alleen van Gods kant. Deze liefde sluit vanmorgen niemand buiten. Maar wil ons vangen in dat ene woord, de wereld. Of dat nou nu de wereld van de godsdienst van Nicodemus is, of dat dat de wereld van de goddeloosheid van die Samaritaanse vrouw met 5 mannen is. Beide passen onder de noemer, de wereld. En daar past u en jij nou precies ook onder. Gemeente, mag ik het eens even op de mannen vragen. Wil je vanmorgen laten behandelen als de rest van de wereld? En begint daarom niet voor u en voor mij het wonder te leven. Dat God nu uitgerekend tegen Nicodemus zegt, Nicodemus, God heeft de wereld lief. Zo lief, dat hij het liefste wat hij heeft met jou in gesprek laat gaan. In de wetenschap dat jouw collega's van wie je zegt, wij weten wie gij zijt, over een paar jaar mij aan dat kruis zullen nagelen. Zo ver gaat Gods liefde. Dat ik midden in de nacht bereikbaar ben en de deur voor je open doe. Terwijl ik weet dat je een kind van de duisternis bent. En God mijt. Omdat je niet wil dat jouw werken openbaar komen in het licht van wie God is. Dat brengt vanmorgen in één keer, gemeente, het wonder van de wedergeboorte als bewijs van Gods liefde. Ziet u het zo? Het wonder van de wedergeboorte als bewijs dat God liefde is onder uw en mijn handbereik. Als de Heer Jezus zelf deze boodschap adresseert aan het hart en aan het leven van een Nicodemus en later op een andere manier en met andere woorden aan een Samaritaanse vrouw, zou God dan vanmorgen u bij voorbaat al buitensluiten? Is het zo dat de Heer onder de prediking van het evangelie hier in de Bethelkerk meteen gaat selecteren? Mogen we het niet vanmorgen juist ook omdraaien? Dat als God ervan uitgaat onder de prediking van het woord, dat hij alleen maar met de wereld te doen heeft. Laat het ons dan ook gezeggen, gemeente. En laten we dan ook zo behandeld willen worden. Als een hoer, een tollenaar, een rechtzinnige fariseer. En stop met dat redeneren. Dat deed Nicodemus ook. Nachtenlang kon hij discussiëren en redeneren met zijn collega's. En ongetwijfeld, wat was een man van de schrift, die behoorde bij de upper ten van de samenleving, kon hij mensen schaakmat zeggen op het terrein van de godsdienst. Wees hij haarfijn te vertellen hoe God gediend moest worden. Maar hij kende God niet, want hij had nog nooit Gods liefde geproefd in zijn hart. Dat alleen slaat een breuk tussen uw leven en de wereld waaruit u afkomstig bent. Gods liefde. Dus zie vanmorgen ook eens, gemeente, met wie de Heer in gesprek wil gaan. Niet alleen met u en jou, maar kijk ook eens even naar de andere kant. Denkt u even, mag ik dat voorbeeld gebruiken vanmorgen nog een keer, gemeente, van die kleine kinderen. Kent dat wel, dat kindje dat zoveel snoep had gekregen. En dat van de 10 er 2 wilde delen met zijn broertje of zusje of met zijn vriendinnetje. En dat we tegen elkaar zeiden, nou dat is eigenlijk wel heel erg karig. Nu komt vanmorgen de Heer in de prediking van het woord. En hij wil niet 60%, 80% van zijn liefde uitdelen. Hij wil het enige. De enige die hij lief heeft. Met een volmaakte, oneindige, eeuwige liefde. En dat is zijn zoon. Weggeven aan u en jou in deze wereld. Waarom? Omdat hij zo is. Hij is liefde. Hij geeft dat niet alleen weg, gemeente, met het oog op de eeuwigheid die aanstaande is. Ook voor jou en voor mij komt een keer een moment dat je naam wordt afgekondigd, hier in de Bethelkerk of op een andere plaats. En dat je wordt begraven. En waar ben jij dan? Op die vraag, gemeente, weet je nu antwoord. Waar je bent. Dus of dood. Of leven. Twee wegen. Eén graf. Tweeërlei uitgang. Een weg naar de hemel. En een weg naar de hel. En jij weet van jezelf op welke weg je wandelt. Je kan anderen om de tuin leiden. In een gesprek kun je het proberen om je in het midden te laten. Maar vanmorgen zit je onder het woord. En God weet het. En jij weet het. En als je nu van jezelf weet, en ik ben bang dat dat voor de meesten geldt, dat zoals je nu leeft je verloren gaat. Kijk dan vanmorgen eens naar de tekst. Daar staat nou precies jouw naam. Een verloren leven. Dat Jezus benoemt als de wereld. Ziet u vanmorgen het onbegrijpelijke, gemeente, van Gods liefde? Waarom spreekt God u vanmorgen aan? Omdat hij liefde is. En waarom wil hij vanmorgen zijn zoon weggeven? En dus alles wat van hem is, wegschenken. Omdat hij liefde is. Hij wordt daar niet meer van. Het maakt hem niet heerlijker, niet groter. Zijn liefde wordt daar niet meer of minder van. Hij is in zichzelf liefde. Maar hij doet dat met het oog op u. Op uw en jouw behoud. Daarom. Daarin geeft de Heere gemeente ook alles. En dan zet ik al een lijn uit naar de prediking volgende week. Alles wat nodig is om in die liefde te mogen delen. Te beginnen bij het wonder van de wedergeboorte en het kanaal van het geloof wat dan gelegd wordt door de Heilige Geest tussen uw hart en tussen mijn hart. Dat neemt God in de gave van zijn liefde mee. Waarom? Omdat de Heere weet wie u bent. U bent de wereld. En daarin is niets dat op God en op zijn zoon aansluit. Helemaal niets. Maar dan ook echt helemaal niets. Ziet u hoe totaal afhankelijk wij zijn van God, van deze liefde en in het bijzonder van zijn Zoon. Maar wat ligt hier, dat is de laatste lijn. Ook een bron van vrede, vreugde en troost voor hen die net als ik mogen weten wat het is om te delen in Gods onbegrijpelijke en eeuwige liefde. Waarom keek God naar ons om? En waarom was hij in zichzelf bewogen? En waarom had hij zoveel geduld, net als met Nicodemus, om op enig moment het gesprek te stoppen en ons te plaatsen voor God? En dan valt een mens ook stil, gemeente. Dan kunnen we niets meer inbrengen. Dan is de Heere alleen aan het woord en werkt God aan op zijn eigen eer. En dat doet hij op zijn eigen wijs, maar betrekt ons daar helemaal bij. Waarom? Omdat God liefde is. En daar heeft nou Gods kerk de eeuwigheid voor nodig. Om dat wonder helemaal uit te leven. Terwijl God, het eerbied gesproken, halverwege de eeuwigheid tegen ons zou zeggen: je bent nog maar net begonnen. Amen.